We zijn als gemeente al een aantal maanden, misschien al over een jaar, met een preek bezig om die te verdiepen wat Jezus heeft uitgesproken voor de gasten in ons midden. Dat is een gedeelte uit de Bijbel en die is bekend onder de naam de bergrede, omdat Jezus op een berg ging en deze preek, die drie hoofdstukken eigenlijk in beslag neemt van Matthäus 5 tot en met 7. En daar ben ik nu al vanaf oktober 2014 ben ik daarmee bezig. En normaal gesproken is het zo dat ik zeg maar bij een opdrachtdienst, dan spreek ik meestal over opvoeding of over karaktervorming. Omdat dat meestal in de lijn van de verwachting zo ook is. Maar nu kwam ik, zoals het wil, kwam ik uit dat gedeelte wat we aan het behandelen zijn, kwam ik bij de tekst van over bezorgdheid. En toen dacht ik nou, ik ga niet over karakter spreken en niet over opvoeding. Want als er iets wat ik mij herinner in de opvoeding van onze eigen kinderen, en algemeen zo te zien, is toch het een van de grote thema's, is toch bezorgd te zijn. Dat we bezorgd zijn. Ik hoorde gisteren, ik ben nogal een fervent voetbalaanhanger en ik luister regelmatig naar de radio op zaterdagmiddag naar Duitse voetbal. En toevallig kwam daar midden in die wedstrijden kwam er een bericht binnen bij het nieuws dat ongeveer, ze hadden een onderzoek gedaan en ongeveer 1/3 van de Duitse bevolking ligt 's nachts wakker. 1/3 slaapt niet. Dat is een groot probleem eigenlijk. Ze slapen niet. En dat komt mede door heel veel bezorgdheid, zorgen om. Ik weet niet of u gisteren het nieuws heeft gezien, maar wat mij ook opviel was, daar kwam een melding binnen dat op het nieuws op de NOS-app stond dat ongeveer van de ziekmeldingen die er komen, waar mensen, werkgevers of werknemers zich ziek melden, is het zo dat ongeveer, ze verwachten eigenlijk tussen de 60-70% niet medisch gerelateerd is. Maar dat het te maken heeft, als iemand zich ziek meldt, vaak om zijn privéomstandigheden of dat hij erg te neergedrukt is en moeilijkheden heeft, bezorgd is eigenlijk, zorgen hebben. En toen dacht ik, ja, ik wil daar heel graag met u over nadenken vanmorgen. Over zorgen maken. Wat dat voor een plek heeft in de Bijbel en hoe we daarmee moeten omgaan. Want nog wat andere getallen, dat is 80% van de mensen die bevraagd werden, dat zag ik in een enquête, die zeiden dat ze op de vraag of ze soms zich bezorgd waren, daar zei 80% dat dat voorkwam. 60% van de mensen ging voor hulp naar een arts, omdat die bezorgdheid was overgeslagen naar angst. 25% van de mensen hadden lichamelijke kwalen die werden veroorzaakt of verergerd door bezorgdheid. En gevoelens die bezorgdheid oproepen, dat is niet kunnen stoppen met piekeren. Angstig voelen. Of angstig voelen voor een dreigend onheil. Rusteloosheid, concentratieklachten, slaapproblemen, hartkloppingen, misselijkheid. En ik heb niet alles opgeschreven. Dat was een hele lijst die eigenlijk volgde uit als mensen bezorgd zijn. Vandaar dat ik heel graag met u daar vanmorgen over wil nadenken. En ik zal een gedeelte lezen uit die bergrede waar Jezus zich spreekt over bezorgdheid. En dan zullen we daarover nadenken. De teksten die ik gebruik, die laat ik achter me projecteren. Matthäus 6, vers 25 tot en met 34. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in de schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Volgende sheet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige? Wees daarom niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik wil nog even kort met u bidden. Vader, we willen u zo danken voor de wijsheid van uw woord en dat u dit als een persoonlijke liefdesbrief aan ons geschreven heeft. En ik wil zo bidden voor ieder die hier zit, dat u zult spreken en ons hart wilt raken. Vader, laat me met passie spreken, maar laat u ook met passie luisteren. Het is iets wat ons alle aangaat, wat ons kan bedrukken, wat mensen soms kan vermorzelen. Dat ze bezorgd zijn en dat het angstig wordt en paniek en dat ze niet meer kunnen functioneren. Vader, we willen u zo bidden dat u ons echt bedouwt met uw Heilige Geest. Dat wij worden aangeraakt en dat we anders weggaan als dat we gekomen zijn. Wil u zo tot ons spreken in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Weet je, ik ben erg onder de indruk steeds, als je kijkt hoe Jezus het eigenlijk steeds op het punt brengt. En dan zegt hij, in dit gedeelte zegt hij, dat we drie keer tot drie keer toe, wees niet bezorgd. Maar als we dit gedeelte eigenlijk iets verder uitdiepen, dan ziet hij eigenlijk, en dan viel me het allereerste wat mij eigenlijk opviel, dat was een tekst in Matthäus 6, vers 32 en 33. Want al deze dingen zoeken de heidenen. En voor heidenen staat eigenlijk, u kunt dat eigenlijk zien als de niet-gelovigen. Mensen die God niet kennen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt, maar zoek eerst het koninkrijk. En wat hieruit blijkt, is eigenlijk dat elk mens een zoeker is. Iedereen is een zoeker. U ziet het hier. Iedereen zoekt iets. Het is voor een mens niet vanzelfsprekend om doelloos door het leven te gaan. Weet u, ieder mens heeft iets nodig om voor te leven, om iets, zeg maar, om zin te geven. Dat is toch eigenlijk het hele grote thema als ik met mensen spreek over zingeving. Of je nu gelooft of niet gelooft, het gaat over zingeving. Eigenlijk is het zo dat als ik met jongeren vooral spreek, en dan is het heel moeilijk in deze maatschappij, omdat je eigenlijk alles al gegeven is en dat je bedolven wordt eigenlijk met mails en met sms en met Twitter en Facebook en weet ik wat, om überhaupt zin te vragen. Te vinden in je leven. Ik heb wel eens jongeren gevraagd van vertel eens, hoeveel vrienden heb je eigenlijk? En dan zei hij, 150 vrienden heb ik. En wat hij bedoelde, dat was dat hij 150 mensen had die op Facebook hem volgden. En als je dan verder vraagt, dan is het eigenlijk allemaal heel erg oppervlakkig. Want op het moment dat iemand echt in de diepe problemen komt, dan blijkt dat hij eigenlijk heel weinig vrienden eigenlijk heeft. En als je nog verder doorvraagt, dan gaat het eigenlijk vaak over zingeving. Wat voor zin hebben de dingen hier? Welke zin hebben, zeg maar, heeft ons bestaan? Maar een mens heeft het echt nodig dat zijn hart en geest om iets op te richten. En ik vind het zo bijzonder dat Jezus hier in alle eenvoud, zeg maar, de mogelijke doelstellingen in je leven, dat hij die laat zien hier wat je in beslag kan nemen. En wat we zoeken. En het zoeken wat we hier eigenlijk vinden is zoeken naar zekerheid. En de vraag is eigenlijk, laat je in beslag nemen door het zoeken naar eten, drinken en kleding? Of gaat je zoeken uit om God te leren kennen? En ik vind het heel bijzonder, dat heeft me echt geraakt, als je dus kijkt van dat Jezus het echt op de kern eigenlijk van brengt, want er zijn natuurlijk heel veel dingen die we kunnen zoeken. En het is namelijk zo, in dit land is het vaak zo dat we niet meer eten om ons te voeden, maar dat we eten wat we lekker vinden. En het is ook niet meer zo dat we ons kleden om ons te beschermen, maar dat we ons kleden, dat we er goed uitzien. Maar je ziet eigenlijk dat als je naar de reclame kijkt, je moet er maar eens op letten als je nog reclame verder kijkt, voordat je het Nationaal bekijkt, dan is elke reclame, zeg maar meer dan 90% van de reclame, is eigenlijk gericht op het welbevinden van ons lichaam. Dan gaat het eigenlijk om het voelen, het kleden, je te ontspannen, je te amuseren, je op te smukken. Eigenlijk is die hele reclamewereld is met je lichaam bezig, met het welbevinden van je lichaam. Daar gaat eigenlijk ook dat Jezus het heel erg, zeg maar, tot de kern brengt en dat hij zegt, het gaat over eten, over drinken en over je kleden. En als je gewoon kijkt om je heen, dan is het zo dat de hele reclamewereld, die gaat daar eigenlijk mee op de loop. En daarmee worden we eigenlijk vol gebombardeerd. Dat we met kleden en met voeden en met welbevinden en je opsmukken en je ontspannen. En zeg maar, dat het je goed gaat. Daar is het eigenlijk op gericht. Maar weet je, als we ons helemaal verdiepen en in beslag laten nemen door de lichamelijk comfort, dan is dat de complete verkeerde prioriteit. Want zoals in dit gedeelte eigenlijk staat, weet God wat we nodig hebben. Maar het is eigenlijk meer ook, ik denk, een onwaardige visie over mens zijn. Als je eigenlijk alleen maar daarmee bezig bent. Want een mens bestaat niet alleen uit een lichaam. Weet je, eten, kleden, drinken gaat over de lichamelijke behoeften. De reclame die gaat over ons lichamelijk welzijn. En eigenlijk is het een complete miskenning dat zeg maar, daar alles eigenlijk op gericht is, omdat een mens gewoon veel meer is als alleen een lichaam. Een mens zeg maar, heeft veel meer nodig als alleen maar een lichaam wat gevoed, gewassen, gekleed en onderdak nodig heeft. Natuurlijk is het zo dat het wat anders is als er hongersnood is of als er oorlog is. Maar hier gaat het eigenlijk, want dan gaat het over overleven. Maar de context waarin het hier eigenlijk over gaat, daarom heb ik dat ook genoemd, het normale christelijke leven, dat is eigenlijk ons dagelijks bestaan. Ons dagelijks bestaan. En het gaat ook hier niet over dat je geen voorzorg zou mogen nemen. Dat spreekt Jezus eigenlijk niet aan, want als hij het heeft over de vogels, dan zie je ook dat vogels ook voorzorg nemen voor de winter. Ik vind het altijd prachtig als ik zie in de natuur dat de vogels eigenlijk aan het verzamelen zijn, omdat ze weten dat er komt een slechte periode. Er komt een periode dat er moeilijk aan voedsel te komen is. En dan verzamelen ze voedsel. Dus daar gaat het de Heer Jezus niet om. Omdat hij ook dit voorbeeld neemt, dat hij zegt, er moet wel voorzorg zijn. Er kan ook zorg zijn om. Dus dat je zorg hebt om. Maar waar het hier om gaat, is dat je door zorgen in beslag genomen wordt. Zoals we bijvoorbeeld weten in de Bijbel, dat Jezus is op een gegeven moment bij vrienden op bezoek, bij Martha, Maria en bij Lazarus, zijn broer. En als Jezus daar dan is, dan zie je eigenlijk dat Martha totaal in beslag genomen wordt door het bedienen van mensen, totaal in beslag genomen wordt, bezorgd zich maakt of alles wel goed loopt. En die bezorgdheid, die hele bezorgdheid, die houdt er af om echt te genieten dat Jezus op bezoek is. Om bij hem te zijn. Of in een andere gelijkenis, daar staat eigenlijk dat Jezus zegt, als hij een gelijkenis uitspreekt, dat het zo kan zijn dat Gods woord eigenlijk gezaaid wordt in je leven. En dat het verstikt wordt door de zorgen van het leven. Een van de dingen die ik gewoon merk, als je het hebt over geestelijke zaken, dat mensen eigenlijk tot totaal niet aan toekomen, omdat ze verstikt worden door de zorgen van het leven. Dat ze verstikt worden door het overleven, om in de overlevingsmodus te zitten. En dat ze in feite zich ontzettend bezorgd maken voor de dingen die eigenlijk gebeuren. En wat Jezus hier eigenlijk zegt, dat is dat het niet goed is, fout is, zonde eigenlijk wordt het genoemd in de Bijbel. En ik geef u twee dingen eigenlijk aan vanmorgen, of vanmiddag is het al. Twee belangrijke dingen geef ik u aan. Eerstens vanuit Gods perspectief, maar het tweede waar Jezus over spreekt is gewoon het gezond verstand. En die twee dingen, waarom dat het niet goed is om bezorgd te zijn, doordat je in beslag genomen wordt door zorgen. En ik laat u ook op het einde zien hoe je dat overwint. Want het is niet zomaar dat je zegt, hier naar buiten wandelt en je zegt, ik heb een preek gehoord en ik maak me geen zorgen meer. Het is echt een strijd om daar zeg maar in die context echt te leven. Maar het eerste is eigenlijk, dat de eerste reden die Jezus eigenlijk geeft, dat is dat we naar de vogels moeten kijken en naar de leliën op het veld en dat hij voor ons zorgt. En ik heb gedacht van hoe kan ik u dat nu eigenlijk kort bijbrengen, dat u het besef heeft dat God voor ons zorgt. En ik kwam eigenlijk op het volgende. Weet u, voor de meeste dingen waar ik niet voor kan zorgen, daar zorgt God voor. En daar heb ik totaal geen enkele invloed op. En dat is namelijk, elke ademtocht die ik neem, die komt van hem. Mijn leven, als ik kijk naar Matthijs of naar Serena of naar Jonathan, wij kunnen geen halve meter aan hun groei toevoegen. Niets. En als je ze over 10 jaar hier op het podium ziet staan, dan zie je dat ze rondlopen en dat ze gegroeid zijn en dat ze echt op weg zijn naar volwassenheid. En geen mens kan dat doen. Daar zorgt God voor. Ik vind het ook altijd heel erg triest. Ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment las ik dat zeg maar een hele rijke multimiljonair overleden was. En toen stond er eigenlijk bij ook hoeveel kapitaal, echt ongelooflijk. Het was zo groot dat geld, die som geld wat hij achterliet, dat ik het vergeten ben. Maar wat ik me wel nog kon herinneren, dat was dat ik dacht, zoveel rijkdom en geen uur kunnen toevoegen aan je leven. Je kunt het niet kopen. Het is op. Met alles wat je op de bank hebt staan, kun je nog geen enkele seconde kun je aan je leven toevoegen. Dat is aan Gods kant. En weet u, als God nu voor ons zorgt, dat we groeien, dat we ademen, dat we leven. Als dat, ik noem het eens het hogere is. Zou hij dan niet zorgen voor het eten en het voeden en de kleding? Als ik dat met alle respect, maar om het aan te geven, als dat het lagere is. Als we het hogere wel van hem verwachten, dat we ademen. Dat we groeien, waar we totaal geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Zou hij dan niet zorgen voor de voeding en voor het eten en voor de kleding? En weet u, zou hij dan niet voor uw leven verantwoordelijkheid nemen? Zou hij dan niet, zeg maar, uw leven koesteren, omdat hij het zelf, zeg maar, geschapen heeft? Dat is hetgene wat Jezus hier eigenlijk aangeeft. Hij zegt, het is niet goed om bezorgd te zijn, want God zorgt voor je. Hij zorgt voor je. Maar het tweede wat me erg aansprak, dat was Matthäus 6, vers 34. Waar staat, wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Als je over bezorgdheid nadenkt, aan de ene kant de geestelijke kant, maar aan de andere kant ook gewoon het normale verstand, bij het gezond verstand, dan is het zo niet, dan is het niet te verenigen met uw gezond verstand. Wat bedoel ik daarmee? In deze tekst wat Jezus hier aangeeft, heeft hij het over vandaag en heeft hij het over morgen. En weet hij, als hij over morgen piekert, dan draagt hij de last al van morgen. Ik heb mensen ontmoet die helemaal geen energie meer hadden voor de dag van vandaag. Ik heb mensen ontmoet die echt gebroken waren. En als je dan over met hun sprak, dan ging het over wat zou kunnen gebeuren. De angst, wat zou kunnen gebeuren. En die energie die ze voor vandaag nodig hadden, die waren ze aan het verpulveren van wat zou kunnen gebeuren. En weet je, bezorgdheid, dat gaat over eventuele dingen die morgen kunnen gebeuren. Dat zijn angsten over morgen, waar we vandaag zoveel last van hebben en eigenlijk het waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Nu spreek ik echt uit eigen ervaring. Als ik kijk naar de dingen waar ik me bezorgd over heb gemaakt, als ik zeg maar daarover aan het nadenken was en soms ook in hele moeilijke situaties, waarin ik echt zeg maar ook kende dat ik niet sliep. En dan als ik dan terug, dan was ik zo aan het bidden en dan zei ik, Heer, ik voeg er niks aan toe, maar het had wel beslag op me. Ik voeg er niks aan toe. En wat me dan echt hielp, dat was dat ik aan het denken was van, ik verpulver nu energie en als ik dan kijk, uiteindelijk terugkijk waar ik me voor bang ben geweest, is het nooit op die manier gegaan zoals ik dacht dat het zou gaan. Het was altijd anders. Het was altijd anders. En weet je, als je dan terugkijkt, dan zie je eigenlijk dat dat, zeg maar, dan heb je het over hersenspinsels, echt spinnenwebben in je kop, en die je gewoon compleet uitputten. En als je dan terugkijkt, dan zie je dat dat, zeg maar, verspilde energie, verspilde tijd en verspilde tijd aan denken is. Je mag dus wel plannen maken voor de toekomst. Maar als het om zorgen gaat, als het om bezorgdheid gaat, die je zo in beslag neemt, dan zegt de Heer Jezus van, wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Weet je, je hebt die energie gewoon nodig voor vandaag. Dat zegt hij hier. En morgen is een andere dag met zijn andere uitdagingen, met zijn andere zorg voor. Want elke dag heeft aan genoeg aan zijn eigen kwaad. En weet je, als je namelijk bezorgd bent over morgen, draag je een dubbele last. Je draagt de zaken wat hij hier zegt, wat de Heer Jezus hier zegt is, je draagt de last van vandaag en je probeert ook nog de last van morgen te dragen. En wat dit hele gedeelte eigenlijk zegt is, dat zorg maken over materiële zaken, aandacht en energie opeisen van de dingen die eigenlijk die je zo kunnen beklemmen, dat is een strijd met het geloof en het gezond verstand. Daar gaat het eigenlijk in dit gedeelte over. Maar hoe kom je er nu vanaf? Ik weet niet of u opgelet hebt, maar ik kan het ook niet terughalen. Zeg maar die tekst waar ik vanmorgen mee begonnen ben, is Matteüs 6, vers 25, begint met daarom. Daarom. Dus als je terugkijkt, daarom. Daarom zeg ik u. Daarom. Daarom is redengevend. U komt er vanaf, we hebben daar vorige zondag eigenlijk over nagedacht. De basis, waar, zeg maar, daarom is het ook altijd heel erg belangrijk om de Bijbel in een context te lezen waar het in geschreven staat. De basis die hier eigenlijk vooraf gaat, dat is, daarom slaat natuurlijk terug op hetgene wat er eerst is gezegd. En de conclusie is daaruit, daarom zeg ik je, wees niet bezorgd. Wat ging eraan vooraf? Wat daaraan vooraf ging, dat was dat we, zeg maar, dat de Heer Jezus zegt dat we onze schatten niet hier op aarde moeten verzamelen. Dat we, zeg maar, niet alles moeten oppotten, maar dat we meer gericht moeten zijn in de relatie met de Heer Jezus. En dat we wel schatten in de hemel kunnen verzamelen. Maar waar die eigenlijk ook op richt is, dat we absoluut geen twee heren kunnen dienen. Daar hebben we afgelopen zondag over gesproken. Daarom heeft eigenlijk te maken met de keuze die u van, zeg maar, aan de hand, daar ligt een keuze, zeg maar, aan vooraf, omdat daarom van wees niet bezorgd, dat moet een basis hebben. En die basis is natuurlijk dat je of je dient jezelf, of je dient God. En als je zelf dient, ik heb dat met een plaatje eigenlijk laten zien, laat het maar zien. Weet je, normaal gesproken zit het ik op de troon. En als het ik op de troon zit, dan is het ik ook verantwoordelijk en zal ik ook voor ik moeten zorgen. En dan zal je, de ik zal ook gediend moeten worden. En op de troon, ik weet niet of je wel eens een echte troon gezien hebt, dat zien we soms wel eens op Prinsjesdag, dan zie je, zeg maar, de koning op de troon. En op die troon kunnen geen twee mensen zitten. Kunnen geen twee personen zitten. Er zit een ik op, of je gaat van die troon af en je zegt, Heer, het is zo dat u mag op die troon zitten. En dan krijg je ook de mogelijkheid om af te rekenen met bezorgdheid. Dat, zeg maar, dat je zegt van, Heer, ik wil u dienen, geef u me de mogelijkheid om ook van die bezorgdheid, zeg maar, die wil ik bij u neerleggen. De laatste tekst die ik heb laten zien is, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Ik sla een tekst over, maar dat is een prachtige tekst. Werp al uw zorgen op hem. Wat er eigenlijk in de, ja, laat die tekst maar zien, Jesse, laatste tekst. De volgende. Wat die tekst eigenlijk laat zien, dat werpen op. Ik weet dat er misschien, de vertalers hebben een beetje gekozen voor, laten we het een beetje in goed Nederlands neerzetten. Maar wat daar eigenlijk staat is, smijt. Smijt uw zorgen op. Dat geeft eigenlijk al aan dat het een enorme strijd is om die zorgen bij God neer te kunnen leggen. Ik weet nog goed dat een gemeentelid die hier ook preekt, Klaus Dieter, die heeft ook eens een preek gehouden over, zeg maar, werpt die zorgen op hem, smijt die zorgen op hem. En toen had hij zo'n balletje bij zich met zo'n elastiek, wat je wel eens, zeg maar, op de kermis kunt winnen. En dan gooide hij dat balletje, dat smeet hij van zich af. Maar het kwam natuurlijk terug, zo is dat met zorgen. Weet je, hoe vaak heb ik niet gezegd, Heer, ik leg het bij uw voeten neer. En ik ging er toch, zeg maar, weer mee aan de haal. Ik wil afsluiten met een geschiedenis die is waar gebeurd. Is er over een vrouw, Corrie ten Boom. Dat is een vrouw die, zeg maar, in een concentratiekamp heeft gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Haar zus is daarin overleden en zij werd door God op een hele bijzondere wijze werd ze eigenlijk gebruikt om het evangelie te verkondigen. En op een gegeven moment was ze ergens ook, er waren meerdere sprekers waren daar aanwezig, en zij had een koffer vol met, zeg maar, dat droeg ze, was een heel zwaar koffer. Ze wilde die koffer ook zelf dragen, en ze kwam, zeg maar, met die koffer heel zwaar op het podium. En toen op een gegeven moment begon ze haar preek. En toen maakte ze die koffer open en er stond zo'n kruis, zoals hier ook, zeg maar, op het podium. En toen pakte ze, zeg maar, de eerste steen, een baksteen was dat, en er stond op, zorgen. Legde ze dan neer. Toen pakte ze, sprak ze over zorgen. Toen pakte ze de baksteen, ook een echte steen, er stond op pijn. En die pijnen die we soms kunnen hebben in het leven. En die legde ze bij het kruis neer. Toen pakte ze weer een steen uit het koffer. En daar stond op afwijzing. En dan ging ze met die steen ging ze ook naar het kruis. en legde die steen neer. En zo had ze, zeg maar, meerdere voorbeelden van stenen. En op een gegeven moment was die koffer leeg en zag je dus al die stenen bij het kruis. Maar na haar kwam nog een spreker. En toen had zij dus gesproken. En wat ze toen deed was het volgende. Om het podium een beetje op te ruimen, ging ze weer met die koffer dan naartoe. Pakte alle stenen weer terug. Sleepte die koffer van het podium eigenlijk af. Toen kwam na die samenkomst kwam iemand naar haar toe en zei: dit is toch echt een woord van God voor mij. En zij dacht dat het ging over haar preek. En toen zei ze van: wat heeft u dan zo ontzettend aangesproken? Toen zei die man die daar geluisterd had: wat me zo diep geraakt heeft, dat was een beeld van mijzelf, dat ik met mijn zorgen naar het kruis ga, mijn koffer daar leeg maak, en als ik dan weer wegga bij God, ik alle spullen weer in die koffer laai en weer er zelf mee zorg. En weet je, dat is eigenlijk wat gaande is met zorgen. Dat God zegt: werp het op mij, want ik zorg voor je. En dat de Heer Jezus eigenlijk laat zien in die hele bergrede, dat als we de keuze hebben gemaakt om de Heere God echt te dienen, dan mag u ook ervan uitgaan dat Hij ervoor zorgt. Dat Hij voor u zorgt. En dat het niet makkelijk is, laat eigenlijk deze hele tekst zien dat bezorgdheid, dat zo'n prominente plaats krijgt in die hele bergrede, dat zegt dat eigenlijk iedereen aankleeft. Het kleeft u aan, het kleeft mij aan. Het is niet zo dat u zo dadelijk weggaat en zegt: ik zal geen zorgen meer hebben. Ik zal me niet meer bezorgd maken. Nee, het kleeft ons allemaal aan. Maar het bijzondere is dat hier een weg gegeven wordt, hoe God, zeg maar, daarnaar kijkt en dat hij zegt: kom naar mij toe en leg het bij het kruis. Leg het bij het kruis. Werp het dan neer. Werp het dan neer. Leg het dan neer. En ik doe een beroep, wat Jezus eigenlijk hier zegt. Het is het normale christelijke leven dat je die zorgen bij God neer mag leggen. En ik doe een beroep, wat hij hier zegt, op je gezond verstand. Je kunt niet twee dingen van de dag van morgen al vandaag gaan dragen. Ik wil zo dadelijk even een moment van stilte kennen. En ik wil ook heel erg graag niet zomaar hier weg laten gaan. Ik wil zo dadelijk, als we stil zijn en ieder zijn de ogen dicht heeft, als we dan echt die stilte zoeken en de Heer Jezus echt willen ontmoeten, dan wil ik u vragen, dat kunt u in alle stilte doen, maar ik zal u vragen, als u echt door zorgen echt zo gekweld wordt, dat ze u te neerdrukken, dat ze u eigenlijk vermorzelen, dan wil ik u vragen om uw hand op te steken in die stilte. U hoeft niet op de plaats, u kunt op uw plaats zetten, maar de hand op te steken. En waarom doe ik dat? God kent u natuurlijk. U hoeft uw hand niet op te steken, zodat het gebed wat ik daarna zal uitspreken, dat zeg maar ook zijn rechtmatigheid heeft. Maar het is meer voor u dat u de hand opsteekt. U doet dat niet voor de mensen die om u heen zitten en ook niet voor mij. Maar daarmee maakt u kenbaar van: Heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Vader, wilt u me helpen? Ik wil die zorgen echt bij u neerleggen. En als u je hand hebt opgestoken, dan zal ik een gebed uitspreken. En dan zullen we daarna de dienst zo eindigen. Maar ik zou het muziekteam ook willen vragen om naar voren te komen, dat je zachtjes wat speelt, Boudewijn. En dan zullen we zo even die stilte zoeken. En dan zal ik die uitnodiging doen. Laten we zo even in die stilte gaan. Ik wil die ogen sluiten. Ook dat mensen dat moment voor zichzelf kennen. Zoals ik zei, willen we zo echt zo'n moment hebben waar we de Heer Jezus echt zo naderen. En ik wil je echt gelegenheid geven om door handopsteking echt bij God kenbaar te maken. Heere God, ik maak me ontzettend bezorgd. Het verhindert me gewoon om in diepe blijdschap te leven. En als dat bij u aan de hand is, dan wil ik u vragen om de hand echt hoog op te steken. En dan echt zal ik voor u bidden. Ja. Mooi. Dankjewel. Vader heeft de handen gezien. Heeft zelfs gezien van diegene die misschien niet durfde om de hand op te steken. Maar Heer, we weten hoe het in ons eigen leven ook eraan toe kan gaan dat we echt zo ontzettend gewurgd worden door zorgen, bezorgdheid. En ik wil zo met de mensen die de hand hebben opgesteken, zo heel graag bij u komen. Waar anders zouden we moeten gaan als bij u? Om bij u te komen en te zitten en te zeggen, Heer, ik werp mijn zorgen op het kruis, bij het kruis, op u. Want ik besef dat u voor me zorgt. Ik besef dat elke ademtocht die ik neem, dat die door u gegeven is. En zou u dan niet, waar ik me bezorgd over zou maken, zou u daar niet ook me in helpen? Niet alleen helpen, maar dat dragen. Vader, we zien echt dat dit ook echt ongeloof is. Om bezorgd te zijn. We zien dat het niet vertrouwen is. En we willen u bidden. Dat we mogen groeien in vertrouwen. In geloof. En dat we de dingen die we vasthouden, waar we zo bezorgd om zijn, dat we onze hand openen om dat bij u neer te leggen. Zodat u ons kunt vullen. Dat u onze handen kunt vullen met die diepe vrede, enorme blijdschap, die heerlijkheid om bij u te vertoeven, om u te danken dat u onze Vader bent. Wilt u zo iedereen echt zegenen en op een bijzondere manier echt koesteren. Dit bidden we zo in de naam van uw Zoon Jezus. Amen.